We zitten midden in de winterstop en je zou denken dat het Formule 1 nieuws dan minder wordt. Maar niets is minder waar, want na het vertrek van Mattia Binotto bij Ferrari kwam gisteren nieuws naar buiten dat Jos Capito vertrekt bij Williams. En vandaag werd bekend dat Frederic Vasseur Alfa Romeo gaat verlaten en nieuwe teambaas wordt bij Ferrari. En ja, Ronald, net als je denkt dat het silly season bij de coureurs is afgelopen, dan gaat het bij de teambazen gewoon even rustig verder. En nu is de vraag, waar gaan we in hemelsnaam beginnen na al dat nieuws van vandaag?
Ja, dat is een goeie. Dit kan ook een soort zomergasten worden, weet je wel. Ja, ik hoorde wel een leuke statistiek dat mensen zeiden van 40% van de grid heeft of krijgt een nieuwe teambaas. Dat is in de afgelopen 24 uur bekend geworden. En dat klopt natuurlijk ook, hè? 4 van de 10 teams met Ferrari, McLaren, Williams en Alfa Romeo. Dus het is inderdaad een heel compact silly season verpakt in letterlijk een dag. Dus wij hebben na de vorige F1-update gezegd van nou, we zien jullie volgend jaar terug. Dit was de laatste. Dat hebben we ook al gezegd na de update daarvoor. Maar goed, ze houden ons in de Formule 1-wereld lekker bezig. En dus blijven wij ook maar met nieuwe uitzendingen komen.
Precies, we gaan nog even lekker door. Je hebt ons al een paar keer heel mooi bedankt. En ondertussen blijven we gewoon terugkomen. Maar goed, laten we even beginnen bij het eerste nieuws. Want vandaag kwam dan het nieuws naar buiten dat Frederic Vasseur het team van Sauber gaat verlaten. En dan teambaas wordt bij Ferrari. Hij gaat zich daaraan wagen. Op zich geen grote verrassing natuurlijk. Want dit zat er al eigenlijk weken aan te komen inmiddels.
Ja, absoluut. We hebben natuurlijk ook die video opgenomen na het vertrek. Of eigenlijk is het betere woord wegwerken van Mattia Binotto. Want dat was het gewoon. Maar toen zeiden wij ook van Vasseur is de meest logische kandidaat nu. De man die met stip op nummer 1 staat. Daarmee moet ik wel zeggen, hij is nu de meest logische kandidaat gebleken. Maar hij was niet de enige kandidaat. En misschien ook wel niet voor iedereen in Maranello de gedroomde kandidaat. Dat was hij wel vanuit het kamp van Charles Leclerc. Hè? Leclerc kent hem goed vanuit die Sauber-periode. Wil hem heel graag als nieuwe teambaas. Nou, heeft nu in dat opzicht zijn zin. Maar er stonden wel meer gegadigden op dat lijstje bij Ferrari. Eentje weet ik van vrij dichtbij, namelijk Andreas Seidel. Ik weet van een Duitse collega en dan ook redelijk uit eerste hand van hem dat Seidel benaderd is door Ferrari. Dit is ook een hele goede cliffhanger voor later in de video, want dan leggen we uit waarom Seidel niet eens naar Ferrari kon gaan, want daar zit nog veel meer achter. Christian Horner wordt in de media ook wel genoemd, daar hou ik iets meer een slag om de arm. Maar dergelijke grote namen stonden er ook op. Die hebben het niet gedaan of konden het niet doen, waardoor uiteindelijk Vasseur ook de meest logische, de beste, hoe je het ook wil noemen. En eigenlijk kan ik afsluiten met een tegeltjeswijsheid van Nick de Vries over zijn eigen overstap naar AlphaTauri. Die zei namelijk in Japan, de meest logische optie wordt uiteindelijk ook vaak de beste optie. En dat is hier ook van toepassing op Ferrari.
Ja, precies. Maar goed, dan is wel de vraag, is hij de beste of de juiste man om Ferrari weer terug naar de top te krijgen? Want dat is uiteindelijk het doel. Dit jaar P2 in het constructeurskampioenschap, dat was niet genoeg. Dat moet volgend jaar P1 gaan worden.
Ja, absoluut. Dus druk op de ketel, zoals altijd bij Ferrari. Ja. Maar eigenlijk nog belangrijker dan dat poppetje vind ik twee structurele dingen bij Ferrari. Punt 1, en dat zei Christian Horner heel goed tijdens het FIA-gala in Bologna. Hij zei, de opvolger van Mattia Binotto, nu dus bekend dat het Vasseur is, wordt al de 6e teambaas die ik in mijn Red Bull-tijd tegenover mij krijg. Dus 1 bij Red Bull, namelijk Horner, 6 bij Ferrari. En dat geeft precies ook wel aan waar een deel van het probleem zit. Namelijk, als je als team stabiliteit wil hebben, succes wil hebben op de langere termijn, dan moet je een visie hebben. En je moet iemand de tijd geven om die visie uit te kunnen werken. En daar schort het bij Ferrari aan. Daar regeert heel vaak de waan van de dag. Ook doordat er zoveel druk is en de Italiaanse pers er vol achter zit. Maar dat is eigenlijk punt 1 wat moet veranderen. Dus eigenlijk moet Vasseur nu ook een keer de tijd krijgen. En in mijn optiek had Binotto ook de tijd moeten krijgen. Dus had hij niet weggestuurd moeten worden. En factor 2 wat ook belangrijk is, is dat de onderliggende problemen worden aangepakt. Ik heb het in die Binotto-video genoemd. Hij heeft eigenlijk alle doelen uit dat meerjarenplan gehaald. En hij is keihard afgerekend op dingen die dieper liggen onder de oppervlakte. Dus strategie, pitstops, bandenslijtage, dus de uitvoering op zondag. Dat zijn de echte problemen. Misschien niet per definitie het mannetje aan de top. En dus is de vraag, is Vasseur in dat opzicht zoveel beter dan Binotto? Kan hij dat oplossen? En nog belangrijker, kan hij dat op hele korte termijn oplossen? Want in het persbericht staat dat hij op 9 januari begint. Dan heb je nog minder dan 2 maanden tot de eerste race in Bahrein. Dus de tijd tikt nu eigenlijk al. Waarbij ik afsluitend 2 dingen moet benoemen die wel voor Vasseur spreken. Punt 1 is dat hij niet bang is om heel snel impopulaire beslissingen te nemen. Dat moet dus gebeuren, hè, als je snel wil handelen. Dat heeft hij bij Alfa ook gedaan. Hij zei, of in mijn Sauber-tijd zei hij, op een van de eerste dagen in 2017 heb ik een streep gezet door een motorendeal met Honda voor 2018. Nou, dat is een vrij grote beslissing, dus dat durft hij wel. En het tweede wat hem ook misschien wel geschikt kan maken, is dat hij de problemen niet bagatelliseert. Kijk, dat heeft Binotto in de pers wel een beetje gedaan. Dat hij zei, ja, er hoeft bij ons niks te veranderen. We hebben geen echte zwakke plek. En een letterlijke quote van Vasseur bij Alfa was, ik ben hier niet als teambaas om te kijken naar dingen die goed zijn. Ik ben hier om te werken aan dingen die wij grof gezegd verkloot hebben. En dat is ook precies wat de mindset die Ferrari nodig heeft. Dus onderliggende problemen zijn belangrijker, maar dat zijn misschien wel kwaliteiten die voor Vasseur kunnen spreken.
Ja, en hij zal ook aan de bak moeten, want het ging natuurlijk dit jaar ook niet allemaal van een leien dakje. Er waren ook flink wat tactische missers. Ja, je noemde al, de uitvoering op zondag was lang niet altijd even goed. Wat treft hij nou aan bij Ferrari? Wat staat hem daar te wachten straks?
Ja, sowieso een werkomgeving met veel meer druk. Eigenlijk heel anders dan wat Vasseur gewend was bij Sauber. En dat persbericht van Sauber staat ook vol met lof. Dat mensen zeggen, hij heeft het in alle geledingen, heeft die mensen gemotiveerd. Hij heeft het geweldig gedaan, gaat door de voordeur naar buiten. Allemaal leuk en aardig, maar bij Sauber wordt er niet aan je stoelpoten gezaagd. En is er niet zoveel interne politiek. En dat is bij Ferrari natuurlijk bij uitstek. Hè? Als er één team in de Formule 1 is waar dat zo is, dan is het Ferrari. Nou, dat wordt interessant. Zeker omdat Vasseur één keer eerder in een politiek slangenkuil heeft gezeten bij Renault. En toen het onderspit moest delven tegen Cyril Abiteboul. Dus dat wordt wel een dingetje, denk ik. En wat treft hij verder aan? Nou, inderdaad vooral een team waar het qua uitvoering, dus op menselijk vlak, op zondag een stuk beter moet. Maar, laten we eerlijk zijn, wel een team dat qua materiaal potentie heeft. Hè? De 2022-auto was heel goed. En de signalen die je nu vanuit Maranello hoort, is dat ook met de 2023-auto alles wel volgens plan verloopt. Is ook goed nieuws voor de tifosi, want die denken misschien gedonder op politiek vlak, daar krijgen wij op de baan ook last van. Maar, zeggen ze in Maranello, alle eerste signalen uit de simulator, uit de windtunnel, zijn hoopgevend. Waarbij Ferrari, komen we later wel op terug, maar Ferrari op twee dingen focust. Namelijk één is aerodynamische efficiëntie, die auto moet minder drag hebben. En dus qua topsnelheid kunnen wedijveren met Red Bull. En factor 2 is de bandenslijtage die dit jaar veel te hoog ligt. Dus het totaalplaatje is dat de auto waarschijnlijk wel weer competitief is. En dat dan aan Vasseur de schone taak is om het qua uitvoering beter te doen dan Binotto. Dus ja, the pressure is on.
Precies, de druk staat er nu al op en dat terwijl die nog niet eens is begonnen.
Nee.
Maar goed, vandaag was de tombola daarmee nog niet voorbij, want Andreas Seidel die maakte overstap naar Sauber. Nou, dat kwam wel meer als een verrassing, denk ik, dan de overstap van Vasseur.
Ja, en nu komen we terug op de cliffhanger, waarom dat hij ook niet naar Ferrari kon. Want achter dat Seidel-verhaal zit een hele langere episode. En dat heeft Zak Brown vrij goed uitgelegd zojuist, hè, in een mediasessie van McLaren. En daarin zei Zak Brown, eerder dit jaar, dus tijdens het lopende seizoen, ben ik al geïnformeerd door Andreas Seidel dat hij na zijn huidige contract, die loopt dan met 2025, dat hij na dat contract weg zou gaan bij McLaren. En zei Zak Brown, wij weten allemaal waar hij naartoe zou gaan, namelijk Audi, dus weer terug naar de VW-groep. Hè, voor Porsche succesvol gewerkt. Dus Seidel had gedurende dit jaar al gezegd van, ik doe dit nog een paar jaar, maar dan ben ik weg en dan ga ik naar Audi toe. Nou, toen begon dat balletje met Vasseur te rollen. Toen bekend werd dat Vasseur naar Ferrari ging, heeft de kopman van Sauber contact opgenomen, dus een belletje gepleegd naar Brown en gezegd, wij zijn Vasseur zometeen kwijt. Als nieuwe CEO willen we dan heel graag alvast Seidel hebben. Die komt sowieso eind 2025... Maar kunnen we dat misschien naar voren halen? Nou, toen heeft Zak Brown gezegd, prima, ga ik over nadenken. En toen hij opgelegd heeft, heeft hij Andrea Stella, de nieuwe teambaas van McLaren, meteen gevraagd en gezegd, Andrea, ik wilde jou sowieso als opvolger van Seidel hebben. Maar nu heb ik dit en dit, hè, het belletje van Sauber gekregen. Zou jij het volgend jaar meteen willen doen? Nou, Stella heeft ja gezegd. Zak Brown heeft Sauber weer gebeld en gezegd, jullie kunnen Seidel vroegtijdig krijgen. En dat verklaart dus A, waarom Seidel die kant op gaat. En B, waarom hij Ferrari ook niet eens kon doen, omdat hij al eerder zijn ja-woord had gegeven aan Audi. En ondanks dat Ferrari heel snel mensen ontslaat, doe je Ferrari niet zomaar als een soort tussendingetje, weet je wel. Dus als jij commitment voor de lange termijn aan Audi hebt gegeven, kun je eigenlijk niet meer naar Ferrari. Dus dat hangt allemaal met elkaar samen.
Nee, precies, een vrij logische zet daarmee.
Ja.
Ja, in het persbericht werd dan duidelijk dat Seidel niet de teambaas wordt bij Sauber, maar hij wordt echt de CEO van Sauber Group. Ja, dat lijkt vooral een move op de langere termijn, of niet?
Ja, exact. Kijk, en dat sluit ook weer perfect aan bij het verhaal van net. Namelijk, ze wilden Seidel al hebben vanuit Audi. Dus dat is al met het oog op 2026. En eigenlijk, dat klinkt gek, maar is dit dan een pure bonus? Ook het vertrek van Frederik Vasseur. Want daardoor kwam niet alleen die post van teambaas vrij, die officieel nog steeds vakant is, maar ook die rol van CEO. En dat kan natuurlijk perfect naar Seidel, aan Seidel worden geschonken. En eigenlijk is dit het droomscenario voor Audi, omdat Seidel sowieso de bedachte man was voor 2026. En nu krijgt hij ook de kans om alle grote lijnen uit te zetten. Eigenlijk kan hij dat hele Audi fabrieksteam nu kneden zoals hij dat wil. He, hij kan als CEO de transitie regelen, waarbij hij beide partijen goed kent, en Sauber en de VW-groep. Dus dit is pure bonus. Daardoor is het ook logisch dat hij, want hij is daar druk genoeg mee met de hele transitie, dat hij vooral CEO wordt en geen teambaas primair. En ik denk trouwens, dat is meer mijn persoonlijke ingeving, maar dat het niet gek zou zijn om op termijn wel weer teambaas te worden. Dus ik zou helemaal niet verbaasd zijn als hij nu de komende jaren die transitie gaat doen met een andere teambaas. Maar als alles staat, dus als Audi staat zoals hij dat wil, dat hij dan wel zelf weer aan de pitmuur gaat zitten en zelf aan de knoppen gaat draaien. Nogmaals, dat is een beetje koffiedik kijken en niet bevestigd, maar dat lijkt mij wel een vrij natuurlijke gang van zaken.
Ja, dan heeft hij in ieder geval wat waardevolle contacten overgehouden aan zijn tijd bij McLaren, denk ik zo.
Ja, nou, dat is interessant. Kijk, ik moest daar meteen aan terugdenken vanochtend. In Abu Dhabi sprak ik met een paar mensen, helemaal geen hooggeplaatste mensen binnen teams of zo, maar sprak ik met een paar mensen en die zeiden tegen mij van, Audi zou op termijn wel eens een interessante bestemming voor Lando Norris kunnen zijn. Met de onderbouwing dat Verstappen is eigenlijk al de kroonprins of misschien wel de koning bij Red Bull voor de lange termijn tot en met 2028. Leclerc is dat vooralsnog bij Ferrari, Russell bij Mercedes. En Norris moet eigenlijk iedere keer toezien hoe zijn generatiegenoten al materiaal hebben waarin ze kunnen oogsten, waarin ze bijvoorbeeld een eerste overwinning kunnen scoren. En hij heeft dat niet. En McLaren moet die potentie wel hebben, maar naarmate ze hem dat niet kunnen bieden, gaat hij om zich heen kijken. Daarom heeft hij natuurlijk ook al gesprekken gevoerd met Red Bull, voordat hij een nieuw contract tekende. En dat contract loopt tot met 2025. Dus dit is helemaal koffiedik kijken, maar het is interessant dat jij het zegt. Het zou een hele interessante optie kunnen zijn, waarbij zowel Seidel als Lando elkaar goed kennen. En waarbij Lando ook op social media zei, I'll definitely see you around. Daarmee bedoelt hij denk ik niet in hetzelfde team, maar dat zou in 2026 wel in een andere. Nee, daarom, dat zou wel in een ander daglicht kunnen komen te staan.
Nee, en qua timing zou natuurlijk ook zou het puzzelstukje kunnen passen, ja. In ieder geval 2025.
Ja, exact.
Maar goed, genoeg daarover, dat gissen. Zijn opvolger, althans die van Andreas Seidel, die is inmiddels wel bekend ook. McLaren die krijgt een nieuwe teambaas in Andrea Stella.
Ja.
Wat kunnen we van hem verwachten?
Nou, hij zat ook bij die mediasessie samen met Zak Brown. En eigenlijk, qua cv kan het niet heel veel beter. Hij werkt al bij Ferrari in de tijd van Michael Schumacher als een performance engineer. Heeft Schumacher meegemaakt, heeft Alonso in verschillende hoedanigheden meegemaakt. Heeft nu ook bij McLaren in de keuken kunnen kijken, waar hij al een leidend figuur was, maar dan iets meer op technisch vlak nog. En eigenlijk was het een soort drie-eenheid. Seidel, Stella en Brown. En wordt van die drie eenheid valt er eentje weg. Dus wordt Stella gewoon gepromoveerd. Nou, daar kreeg Brown ook een vraag over. Namelijk de vraag, jullie gaan van 3 naar 2. Hoe gaan jullie dat dan onderling verdelen? En toen had Brown wel een gevat antwoord. Hij zei, wij gaan niet van 3 naar 2. Wij gaan van 850, namelijk alle teamleden, naar 849. En daarom hoeft dit niet zo'n probleem te zijn. En gaan wij gewoon onderling een beetje met de verantwoordelijkheden schuiven. Stella wordt dus gepromoveerd tot teambaas. Brown zei, ik treed misschien wel iets meer op de voorgrond als ik hem met dingen kan helpen. Moet je ook bijvoorbeeld denken aan media optredens, want Stella gaf eerlijk aan, dat is niet iets waar ik mega in bedreven in ben of waar ik mega van geniet. Dus daar kan Zak Brown dan in dat gat springen. En verder worden er eigenlijk tot onderaan de ladder worden de mensen een beetje gepromoveerd om hopelijk de leegte die Seidel achterlaat op te vullen. Maar ja, nogmaals, Seidel was sowieso vertrokken. Dus of dat probleem nu komt of dat het over een paar jaar komt, ja, heel veel verschil maakt het ook niet, want bij McLaren denken ze dat ze er wel redelijk klaar voor zijn om het op te kunnen vangen.
Ja, Andrea Stella mag zich gelijk gaan bewijzen bij het team van McLaren. Ja, voor nu moeten we nog maar even afwachten wie dan het stoeltje bij Williams gaat opvullen en natuurlijk bij Alfa Romeo als teambaas. Maar tot die tijd, Ronald, was het voorlopig weer even de laatste F1-update. Maar je weet natuurlijk nooit wanneer we terug zijn. Misschien morgen, misschien overmorgen, volgende week. voor nu, Ronald, dank je wel. En iedereen ook weer bedankt voor het kijken naar deze F1-update. Vond je het een leuke video? Vergeet je dan vooral niet te abonneren. En nogmaals, heel erg bedankt voor het kijken. En graag tot de volgende.